hebben wij u eerst het eerste gedeelte voorgelezen. Dat was van mei en juni 1854, gepubliceerd in de Gospel Standard en in het Nederlands uitgegeven in Nagelaten Brokken, deel 6. De titel is dan De Tekenen der Tijden, eigenlijk een grote recensie over een boek van Dr. Cumming. En die recensie is van J.C. Philpott. Het vervolg is nu van juli 1854 in de Gospel Standard. Er zijn waarheden van goddelijke openbaring die voor een verlicht verstand boven elke discussie verheven zijn. Deze punten, die gewoonlijk van wezenlijk fundamenteel belang zijn, kan een predikant of een auteur die de gemeente van God zoekt te stichten, niet te duidelijk onder woorden brengen of te sterk benadrukken. Er zijn echter ook andere waarheden, en omdat ze minder duidelijk geopenbaard zijn, of de tijd waarop ze te volle verstaan zullen worden, nog niet is aangebroken, zijn ze moeilijker te begrijpen en minder zeker. Predikanten en auteurs die eerbiedig willen omgaan met Gods openbaringen, moeten deze geheel laten rusten of er voorzichtig mee omgaan, zonder enige stelligheid en zonder er een dogma van te maken. De waarheden zelf kunnen zeker zijn, omdat de duidelijkheid niet daarin ligt of in de wijze waarop ze zijn geopenbaard. De oorzaak ligt echter in ons verstand, dat ze niet kan begrijpen of bevatten, om verschillende redenen, zoals natuurlijke duisternis, een gemis van goddelijk onderwijs, ongeloof of de kracht van het vooroordeel. Ook kunnen wij vastzitten aan traditionele interpretaties of starre volgelingen zijn van een leraar in Israël. Dit geldt vooral voor de profetische geschriften. Ze zijn niet alleen moeilijk vanwege hun symbolische taal, maar moeten bijna wel duister blijven tot hun vervulling er helder en onfeilbaar licht op werpt. Als die tijd aanbreekt, dan zal hun betekenis zo duidelijk zijn dat we ons zullen verwonderen dat ze niet eerder begrepen werden. Laten wij, om onze bedoeling te verhelderen, een ogenblik veronderstellen dat een kind van God onder het Oude Testament probeerde om de betekenis van Jesaja 53 te doorgronden. Voor ons, die het hoofdstuk kunnen lezen in het licht van de vernedering, het lijden en de dood van de Messias, is de betekenis helder en duidelijk. We zien de man van smarten in iedere regel getekend. Maar dat de betekenis voor de komst van Christus zeer duister was voor de oudtestamentische heiligen, blijkt duidelijk uit de onwetendheid van de kameling die dit hoofdstuk las en uit zijn vraag aan Filippus: Ik bid u, van wien zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? Welnu, zoals de profetieën die van Christus eerste komst spraken, duister waren tot de Verlosser kwam, onze leidende Jezus, zo moeten de profetieën die handelen over zijn tweede komst duister zijn tot hij komt als een triomferende Jezus. De profeten en de heiligen van vroeger onderzochten op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was, beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende. 1 Petrus 1. Zo is het ons beslist toegestaan om in deze laatste tijden de heilige schriften te onderzoeken om te zien wat daarin is geopenbaard over de tweede komst van de triomferende Messias. In ons laatste nummer eindigden wij een beetje abrupt na een poging om de belangrijkste kenmerken van de zesde viool te ontvouwen. Toen konden wij dat onderwerp niet afronden. En daarom zullen wij onze lezers nu nog even stilhouden bij datgene wat er nog over de zesde viool te zeggen valt, voor wij de zevende viool onder de loep nemen. In verband met het onderwerp van onze recensie is het zeer opmerkelijk dat de Heere zijn tweede komst aankondigt onder de zesde viool, onmiddellijk na de verschijning van de drie onreine geesten. Hij zegt, zie, ik kom als een dief. Dat wil zeggen, zoals een dief 's nachts komt wanneer hij het minst verwacht wordt, op een tijd waarop de bewoners van het huis in diepe rust zijn, in het stilste, donkerste, middernachtelijke uur, zo zal ik even onverwachts komen in het donkerste uur van de sluimering van de kerk. Het is eveneens opmerkelijk dat de tweede komst van Christus te bedde gebracht en als het ware ingevoegd wordt tussen de beschrijving van de kikvorsachtige geesten en hun voorspelde einde. Er staat veel werk te gebeuren, er is veel te lijden en te doen voor Christus zal verschijnen ten andere malen zonder zonde tot zaligheid. Hebreeën 9. We zien in deze woorden van de Heer Jezus drie facetten. Een waarschuwing, een beschrijving en een vertroosting. Als een waarschuwing die als het ware van ver klinkt, herinneren ze zijn volk eraan dat zijn komst naderbij komt. Er wordt een zegen uitgesproken over hem die waakt en zijn klederen bewaart. Ook wordt echter gewaarschuwd tegen zorgeloosheid en slaperigheid, opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zien. Dat is Openbaring 16, vers 15. Ten tweede dan, als een beschrijving, wijzen deze woorden op de algemene onverschilligheid, een diepe sluimering die over de gemeenten gekomen zijn. De nacht is immers de tijd om te slapen, het uur waarop de dief komt. En ten derde ook als een vertroosting klinken ze voor de grote strijd, waartoe de kikvorsachtige geesten de koningen van de aarde vergaderen. Ze verzekeren de gemeente van de verlossing en de overwinning door haar komende Heere. Welke moeilijkheden zich ook voordoen als wij een definitieve uitleg geven aan profetische uitdrukkingen als de krijg van die grote dag des almachtige Gods of de plaats welke in het Hebreeuws genaamd wordt Armageddon. Dat zijn twee dingen die zijn voldoende duidelijk, want ten eerste, er zal een geweldige strijd gevoerd worden door de antichrist, en daaronder verstaan wij iedere macht die vijandig staat tegenover Christus om de overwinning te behalen. Dus de strijd om de overwinning te behalen. En ten tweede, zijn ondergang zal plotseling, beslissend en verpletterend zijn. Onder de zesde viool traint de antichrist heimelijk zijn strijdkrachten. Zijn ondergang zal echter niet onder die viool voltooid worden. Onder de zevende en laatste viool zullen de vijanden van God voorgoed vernietigd worden. Nu gaan wij de belangrijkste kenmerken van de zevende viool schetsen, waarvan de eerste druppels al uitgegoten schijnen te zijn. Omdat de belangrijkste gebeurtenissen echter bijna geheel in de toekomst liggen, moeten we hier zeer voorzichtig te werk gaan. Misschien is het echter niet onbelangrijk om een korte blik te werpen op de voorspelde gebeurtenissen. Een paar maanden, hooguit een paar jaar, zullen uitwijzen in hoeverre de uitleg die wij proberen te geven juist is. We kunnen de gebeurtenissen van de zevende viool in twee groepen verdelen. Ten eerste in de eerste druppels en ten tweede in de volle uitwerking. Deze eerste druppels omvatten de plaats waar de viool wordt uitgegoten ten eerste en ten tweede de stem die klinkt als die viool wordt uitgegoten. De plaats dan waar de zevende viool wordt uitgegoten vraagt onze aandacht, want dit is de lucht. En de zevende engel goot zijn viool uit in de lucht. Openbaring 16 vers 17. Dit kan wijzen op wereldwijde verspreiding en wijdverbreide invloed en zoals we spoedig zullen aantonen, ook doelen op een meer zichtbare en letterlijke uitwerking. De zesde viool werd vooral plaatselijk uitgegoten over de rivier, de grote rivier Eufrat. De zevende viool is echter algemener. Ze wordt immers uitgegoten in de lucht, die overal aanwezig is. Onmiddellijk worden de oordelen alom en snel verspreid naar elke plaats. Zonder enige hindernis worden zeeën en continenten overgestoken en landen, ver weg en dichtbij, doorkruist met de snelheid van de wind. Kijken wij naar de wijde verspreiding en invloed, dan vloeit het einde van die zesde viool over in het begin van de zevende. In de zesde viool gaan de geesten van de duivelen, en wat is een geest anders dan lucht, uit tot de koningen van de aarde en de hele wereld. Als Gods oordelen een plaats krijgen in de ene viool, verdwijnen ze uit de andere, gedragen op de vleugels van de wind. Naast deze belangrijke opvatting van de wijde en algemene verspreiding van de inhoud van de zevende viool, wordt er schijnbaar een andere gedachte opgeroepen, zoals we hierboven al lieten doorschemeren. Het valt niet te ontkennen dat de lucht zelf sinds kort de kiemen van ziekte en dood bevat, of zelfs besmet is. Die geheimzinnige ziekte, bijvoorbeeld cholera, schijnt bijna alleen door de lucht overgebracht te worden. De ziekte raast door Azië en Europa alsof ze door de wind wordt meegevoerd. De cholera bereikt Hamburg en na enkele dagen volgt een uitbraak in Sunderland of Newcastle, alsof de wind de ziekte meevoert over de Noordzee. De meedogenloze vernietiger raast dan door naar Ierland. Nadat hij daar zijn honger heeft gestild in de smerige huisjes, spoedt hij zich over de brede Atlantische Oceaan naar Canada en de Verenigde Staten. Doet dit niet sterk denken aan de druppels van de zevende viool in de lucht? Deze verwoestende invloed is ook niet beperkt tot het menselijke lichaam. De ziekte van de wijnstokken, Oidium, heeft ruwweg de laatste 2 jaar de druiven aangetast en ook bedorven in de mediterrane eilanden, Spanje, Portugal, Frankrijk en andere landen. Duizenden zijn geruïneerd. Deze ziekte schijnt vooral via de lucht verspreid te worden, als dat niet de eerste oorzaak is. In 1 nacht, in de maand augustus van 1846, doorkruiste een fatale windvlaag Ierland in de lengte en de breedte. Het resultaat was dat de groeiende aardappels die, ik citeer de woorden van een ooggetuige, de dag ervoor nog als kruisbessenstruiken overeind stonden, de volgende morgen slap waren en het loof lieten hangen. Een paar dagen later verspreidden ze de stank van de verrotting. Wetenschappers komen met hun microscopen en ze spreken heel geleerd over schimmel, uitgeputte planten, verkeerde grond en te veel mest. Het blad dat in 1 nacht werd aangetast, vertelt echter zijn eigen verhaal en wijst de lucht aan als de brenger van de verwoestende kwaal. Die viool van toren die zo in de lucht werd uitgegoten, vaagde in een enkele nacht het voedsel van een volk weg. Ondanks de edele hulp van het belastende en slecht beloonde Engeland, dat zelf getroffen was door een soort gelijke plaag, stierven hierdoor bijna 1 miljoen Ieren door knagende honger of door zijn onafscheidelijke en meer fatale metgezel, de koorts. Als de lucht zelf niet besmet is of als drager is van de kwaal, waar komt dan die algemene en alom gehoorde roep om sanitaire maatregelen vandaan? Waarom worden overal begraafplaatsen gesloten en riolen aangelegd? Waarom wordt het water uit de steden afgevoerd en wordt er gezorgd voor zuiver water? Er is duidelijk een oorzaak voor deze algemene roep. Al deze kwaden, zoals vuile riolen en slechte afvoer, waren er vroeger ook, zonder dat dat levens kostte. De reden is duidelijk dat de lucht ziekte en dood meevoert zoals nooit tevoren. Hoezeer de wetenschap dit ook probeert te verklaren op grond van natuurlijke oorzaken, het feit blijft hetzelfde, Sinds kort is de lucht het instrument van verwoesting geworden. En ten tweede, onmiddellijk na het uitgieten van de zevende viool in de lucht, klonk er een grote stem uit de hemel, uit de tempel des hemels, van de troon zeggende: het is geschied. Openbaring 16. Het was alsof de hemel zelf de handeling goedkeurde en de daad toejuichte als het laatste bedrijf van het snel naderende oordeel. Openbaring 10, van 5 tot 7, kan licht werpen over deze woorden: en de engel, dien ik zag staan op de zee en op de aarde, hief zijn hand op naar de hemel en hij zwoer bij dien die leeft in alle eeuwigheid, die de hemel geschapen heeft en hetgeen daarin is, en de aarde en hetgeen daarin is, en de zee en hetgeen daarin is, dat er geen tijd meer zal zijn, maar in de dagen der stem des zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk hij zijn dienstknechten de profeten verkondigd heeft. Onder de zevende trompet vallen de zeven violen. Als de eerste toon van die trompet klinkt, zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Openbaring 10, vers 7. En als de eerste druppels van de zevende viool worden uitgegoten, dan roept de stem in Openbaring 16, vers 17: het is geschied. En in Openbaringen 6, de verborgenheid Gods, dat wil zeggen dat de goddeloosheid de overhand zal hebben. De heiligen zullen lijden en de goddelozen zullen triomferen. Die verborgenheid deed de zielen van hen die gedood waren uitroepen van onder het altaar: hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? Dit is inderdaad een verborgenheid die al vanaf de dagen van Job en Asaf Gods heiligen heeft verward en gekweld. O Heere, hoe lang zullen de goddelozen van vreugde opspringen? Dit is de smartelijke kreet van duizenden geweest. Op die klacht geeft God antwoord als de stem uit de hemel roept: het is geschied. Voor die viool helemaal is uitgegoten, zal de Heere verderven degene die de aarde verdierven, en dan het rijk van gerechtigheid en vrede inluiden. Vanuit profetisch oogpunt zijn de gevolgen van de viool zo zeker dat het uitgieten voltooid schijnt zodra de eerste druppels uitgegoten worden. De woorden "het is geschied" worden daarom aan het begin gesproken. Strikt genomen is dit echter het slotwoord. Nu komen wij echter bij de volle uitwerking van de zevende viool. Hieronder vallen enkele onderscheiden en opvallende gebeurtenissen. De eerste is: en er geschieden stemmen en donderslagen en bliksemen. Dit zijn natuurlijke figuren en symbolische uitdrukkingen voor aardse gebeurtenissen die daarmee een parallel of een even overeenkomst hebben. Zal men het bizar of overdreven van ons vinden als wij deze symbolen toepassen op gebeurtenissen die zich afspelen? Ze schijnen te wijzen op stormen en beroering in de politieke sfeer. Boze stemmen en luide kreten zullen gehoord worden. Het oorlogsgeschut zal donderen en bliksemen. De tekenen van een naderende storm zullen gezien en gehoord worden in de lucht. Staan deze dingen niet voor de deur en gebeuren ze niet onder onze ogen? Wat brengt heel Europa nu in beroering? Is het niet de naderende storm in de Baltische en de Zwarte Zee? Bijna 40 jaar lang is het hoera-geroep van de soldaten en de matrozen van Engeland niet gehoord. Er is niemand die niet weet wat dit geroep betekent. De kracht van de verwoesting is schrikbarend toegenomen sinds de laatste oorlog. En het is beangstigend om te bedenken welke donder en bliksem Napier met zich meevoert. We zullen niet bij hoog en laag volhouden dat dit de juiste interpretatie is, maar het lijkt ons zeer waarschijnlijk. De volgende gebeurtenis schijnt vooral in de toekomst te liggen, hoewel mogelijk de eerste trillingen ervan gevoeld werden. In februari 1848. Het is een grote aardbeving. hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk zodanige aardbevingen zo groot. Openbaring 16, vers 18. Onder een aardbeving verstaan wij niet een letterlijke beweging van de aarde, maar een zedelijke beroering, die in aard en uitwerking lijkt op dat natuurverschijnsel. Met andere woorden, we verstaan onder dat zeer veelzeggende symbool een politieke revolutie. En dit is de term die door geschiedschrijvers, zoals Alison, toegepast wordt op de eerste grote Franse revolutie die uitbrak aan het eind van de vorige eeuw. En inderdaad kon er geen beeld gebruikt worden dat in één woord duidelijker de brede beroering en verwoestende gevolgen schildert. Hoe vreselijk was de schok en de beroering in heel Frankrijk, van het kanaal tot aan de Middellandse Zee. Hoe viel de troon van de koningen, die 1000 jaar had gestaan, met één klap die in heel Europa werd gevoeld. In één nacht werden aan de oude Gallicaanse kerk al haar landerijen, tienden en bezittingen ontnomen. En de oude adel, de eerste in Europa, werd beroofd van haar eretekenen en titels. De edelen werden in ballingschap gestuurd, of kwamen ellendig om, in gevangenissen en op het schavot. Een letterlijke aardbeving, zoals te Lissabon en Aleppo, zal in enkele minuten een stad verwoesten en duizenden verpletteren onder de prachtigste gebouwen. Maar welke schokken van de grond waarop wij lopen, hebben ooit een verwoesting veroorzaakt die te vergelijken is met de eerste Franse revolutie? Als dit dus het profetische symbool is van de revolutie, een aardbeving, dan kan er onder de zevende viool een politieke beroering verwacht worden, veel breder en verschrikkelijker zelfs dan de revolutie waarvan Frankrijk getuige was aan het eind van de vorige eeuw. Wat gaat vooraf aan een natuurlijke aardbeving? Verborgen vuren die opgesloten zitten in het hart van de aarde zoeken een uitweg. En is dit niet kenmerkend voor het Europese continent nu? Wij weten heel goed dat Italië in rep en roer is, vol vulkanische vuren van haat jegens Oostenrijk en het verlangen naar vrijheid en onafhankelijkheid. Duitsland, dat door legers wordt onderdrukt, in rivaliserende koninkrijken verdeeld is en voor Rusland buigt, hunkert naar een sterk en verenigd vaderland. In Hongarije en Polen wordt opstand alleen onderdrukt door de ijzeren hiel van de tirannie. En Frankrijk, de grote fabriek van de revoluties, zou bijna onvermijdelijk vlam vatten als de huidige keizer van de troon gestoten werd door dood, moord of verbanning. Als we de tekenen van de zevende viool dus goed lezen, dan kunnen we een verschrikkelijke revolutie verwachten. Zeer waarschijnlijk zal deze ontketend worden door 2 van de 3 onreine geesten die wij in ons laatste nummer verklaard hebben, zo niet door de gezamenlijke actie van allen. Ongeloof en republikeinisme waren de belangrijkste oorzaken en bewerkers van de eerste Franse revolutie. Het karakter en de aard daarvan is immers rebellie. Ongeloof kant zich tegen het gezag van God. Republikeinisme verzet zich tegen het gezag van de mens. Wij mogen verwachten dat ze opnieuw op een soortgelijke manier zullen handelen. En dan zou zelfs het pausdom niet aarzelen om hen te helpen als het enige hoop had om zo zijn belangen te bevorderen. Omdat de overige gebeurtenissen van deze viool meer aandacht een langere overdenking vergen dan we ze hier in de beperkte ruimte kunnen geven, moeten wij dat onderzoek bewaren voor een volgend nummer. Het volgende nummer is augustus 1854 van de Gospel Standard. Het getal 7 is in de hele schrift een mystiek, we kunnen bijna wel zeggen een heilig getal. Zoveel voorbeelden zullen zich aan onze lezers opdringen, dat we geen ruimte hoeven te vullen met het bewijzen van datgene wat heel duidelijk is. Naast het mystieke karakter is het belangrijkste aspect het onderscheidende kenmerk dat het wijst op volmaaktheid. Een aantal voorbeelden zal alle twijfel en verdeeldheid hierover wegnemen. In 6 dagen schiep God de hemel en de aarde. Op de 7e dag rustte hij. Zijn werk was voltooid. 6 dagen lang trokken de 7 priesters met de 7 bezuinen rond de stad Jericho. De muren stonden nog overeind. Het werk was nog niet klaar. Maar op de 7e dag trokken ze 7 keer om de stad heen en de 7e keer bij de 7e trompetstoot stortten de muren in. En toen was het werk voltooid. 6 keer ging Naaman onder in de Jordaan en de melaatsheid bleef. Hij ging voor de 7e keer onder en zijn vlees kwam weer gelijk het vlees van een kleine jongen en hij werd rein. Hij was volkomen genezen. Zo zijn er symbolisch in het boek Openbaring 7 trompetten, 7 donderslagen, 7 zegelen en 7 violen. Dit alles wijst erop dat het doel bereikt en de daad voltooid is. Zoals wij al eerder geopperd hebben, vallen onder de 7e trompet de 7 violen, zogezegd de 7 tonen van de laatste trompet. De 7e viool is dus de laatste stoot van de laatste trompet. De 7 violen zijn dus de 7 laatste oordelen van God, die de maat van zijn toren volmaken en zullen verderven degenen die de aarde verdierven, zoals we lezen: en ik zag een ander groot en wonderlijk teken in de hemel, namelijk 7 engelen, hebbende de 7 laatste plagen, want in deze is de toren Gods geëindigd. We pakken ons onderwerp weer op met een poging om de betekenis te bepalen van de belangrijkste gebeurtenissen van de 7e viool die ons nog resten. U zult zich herinneren dat we de gebeurtenissen van de 7e viool in 2 groepen verdeelden. Ten eerste de 1e druppels. Ten tweede, de volle uitwerking. De volle uitwerking beschouwen wij vooral als toekomstig en daarom geven wij onze uitleg daarover met enige mate van aarzeling. Als onze voorgevoelens alarmerend zijn, moet u bedenken dat de oordelen van de 7e viool waarschijnlijk erger zullen zijn dan die van alle vorige violen, omdat de maat van Gods toren dan vol is en de toren die uitgegoten zal worden in zekere zin in verhouding staat tot de misdaden die gestraft zullen worden en de totale verwoesting die dan plaats zal vinden. De opvatting die wij huldigen is vrij van innerlijke tegenspraak en evenmin strijdig met de schrift en de tekenende tijden, 3 belangrijke overwegingen. In zoverre is er harmonie, maar wij houden in gedachten en willen graag dat onze lezers dat ook doen, dat iedere uitleg van gebeurtenissen die op zo'n duistere wijze zijn aangeduid en nog begraven liggen in een donkere, onbekende toekomst, uiteraard heel onzeker is. Wij hebben al nagedacht over de 2 geschetste gebeurtenissen. Die horen bij de volle uitwerking van de 7e viool. En de grote aardbeving was het punt waar we de vorige keer stopten. Deze aardbeving is op zich en in uitwerking de belangrijkste gebeurtenis van de 7e viool. De andere gebeurtenissen zijn daarvan vooral afhankelijk of vloeien daaruit voort. Daarom zullen we de draad weer oppakken en daar wat uitgebreider bij stilstaan. Het vervolg dan van de aardbeving, dat is, zoals wij al hebben geopperd, de aardbeving is een profetisch symbool voor een revolutie. Zo verklaart de apostel het schudden van de aarde als de verandering der bewegelijke dingen. Met andere woorden, dat alles wat de schok niet kan weerstaan, instort en verdwijnt. En dit is precies wat een revolutie doet. En de overeenkomst met een aardbeving ligt vooral in het verwoestend karakter. Ze ontwricht de samenleving en al oude instellingen wankelen en storten in door al het tumult en al de deining. Maar als dit al geldt van gewone revoluties, wat moeten we dan niet verwachten van de revolutie die nog komt en misschien al voor de deur staat? Want de revolutie die voorzegd is onder de zevende viool, is de ergste die de aarde ooit heeft meegemaakt. Openbaring 16. En er geschiedde een grote aardbeving, hoedanige niet is geschied van dat de mensen op de aarde geweest zijn, namelijk een zodanige aardbeving en zo groot. Let er dan op dat deze laatste beroering in de maatschappij in geweld, duur en uitwerking elke revolutie zal overtreffen die ooit heeft plaatsgevonden sinds er mensen op de aarde waren. Europa is getuige geweest van twee grote revoluties die gepaard gingen met bergen van misdaad en zeeën van bloed. De ene was de invasie van de noordelijke volkeren, meer dan 1000 jaar geleden, waardoor het oude Romeinse Rijk uiteenviel. De andere was de eerste Franse revolutie aan het eind van de vorige eeuw. Geschiedschrijvers hebben hun best gedaan om de verschrikkingen van deze twee geweldige revoluties te beschrijven, maar het ontbrak hen aan woorden om ze te tekenen. Maar als wij de woorden van de profetie geloven, zal de revolutie onder de zevende viool deze revoluties evenzeer overtreffen als zij de kleinere overtroffen. Zoals we spoedig zullen aantonen, zal deze revolutie zich over heel Europa verspreiden en elk deel van het oude Romeinse Rijk treffen. We hebben geen gegevens om de duur ervan precies te berekenen, maar in zwaarte, omvang en uitwerking moet hij verschrikkelijk zijn, want het zal de grootste zijn sinds er mensen op de aarde waren. Behalve de stem van de profetie wijzen de tekenen der tijden, waarvoor wij de ogen niet kunnen sluiten, naar precies dezelfde beroering. Om twee redenen kunnen wij niet op dit deel van de kwestie ingaan, hoewel dit het helderste licht werpt op de geïnspireerde bedreigingen. Allereerst, omdat politieke discussies ongeschikt zijn voor deze pagina's, en ten tweede, omdat het zo'n veelomvattend onderwerp is. Misschien mogen wij er toch terloops enkele woorden aan wijden. Hoewel het pagina's zou kosten om te tonen hoe alles de weg bereidt voor een verschrikkelijke ontwrichting van de maatschappij in heel Europa. De toename van de bevolking, de armoede en ellende die overal welig tiert, de onderdrukking door gewapende regeringen, de spionnen en politie van de staten op het vasteland, de zeer snelle verspreiding van informatie, de snelheid van reizen en communicatie, de energie en de bedrijvigheid overal. Dit zijn niet alleen wegbereiders, maar hierdoor hoopt ook het buskruid op. De heersende tendens is de samenvoeging van de grote Europese gemeenschappen, zodat zij een eenheid vormen van denken, voelen en handelen. Politici die niet weten van de verdorvenheid van de menselijke natuur en de macht en list van Satan, die dromen dat een volkomen eenheid en versmelting van afzonderlijke nationaliteiten tot een groot volk welhaast een millennium van voorspoed en geluk zal inluiden. We geven toe dat vanuit politiek oogpunt een dergelijke gebeurtenis zeer wenselijk zou zijn als vrede en eensgezindheid daardoor gegarandeerd zouden worden. Maar kijken wij naar de menselijke natuur zoals deze is en naar de jaloezie en de oneenigheid die overal de overhand hebben, dan zal het alleen maar slechter worden voor iedereen, naarmate de volkeren meer toenadering zoeken. Eenheid versterkt alleen de goddeloosheid. Buskruid wordt niet veiliger als je er dichterbij komt. Twistzieke mensen kunnen hun kalmte niet beter bewaren als zij elkaars buren zijn. Hoe dichterbij de korenhoop, hoe groter het vuur, hoe hechter de banden en hoe intensiever de communicatie tussen de Europese volken, hoe meer sympathie voor de revolutie en hoe groter de verspreiding. Verstrooide ledematen kunnen afzonderlijk lijden, maar ledematen die in één lichaam verenigd zijn, lijden van het hoofd tot de voeten en de pijn en ziekte van één lid worden door het hele lichaam gevoeld. En daarom kijken wij met argwaan naar de huidige tendens tot een grotere eenheid onder de volken en voorspellen dat dit tot de verschrikkelijkste kwaden zal leiden. Zoals de oorlog de ontdekkingen van de vrede gebruikt om de wapens des te dodelijker te maken, zo zal de revolutie de middelen tot eenheid onder de volken aangrijpen als twistappels. De duivel is nooit een sluwer duivel dan wanneer hij komt als Judas Iscariot en komt met de kus van de vrede. Als wij dus letten op de tekenen van de tijd in verband met de gebeurtenissen van de zevende viool, dan zal het zeer bijzondere karakter van deze revolutie haar in onze ogen tot de verschrikkelijkste maken die we ooit hebben gekend. Burgeroorlog is de ergste oorlog en klassenstrijd de ergste burgeroorlog, want die bereikt bijna iedere haard. Hier zien we de kracht en de betekenis van het profetische symbool. Zoals een letterlijke aardbeving de diepste lagen optilt, in grote wanorde laat neerkomen en verschuift en zelfs vaak leidt tot een uitbarsting van vlammen en lava van de vulkaan, zo zal het ook gaan bij de dreigende revolutie. Naar onze mening zal dat de opstand van de massa zijn, van de arbeiders geholpen door de bevolking van de grote steden, tegen de middenstand en de hogere klasse. De mensen hebben hun kracht nog nooit gekend, maar dagelijks leren ze die beter kennen. Een kloof die iedere dag breder en dieper wordt, scheidt de werkende klasse van de rest van de samenleving. De rijken worden rijker, de armen armer. En worden enorme fouten gemaakt aan beide zijden. Trots en onderdrukking kenmerken de eerste groep, jaloezie en wrok de laatste. Maar het zal een vreselijke dag zijn voor de maatschappij als de massa's zich verenigen en hun krachten bundelen. Voor een woedende massa, een razende menigte, moet alles schipbreuk lijden. Stel u voor dat handel en commercie lam gelegd worden. De armoede en nood stijgen bij duizenden tot aan de lippen. Een revolutionaire geest krijgt het volk in zijn grip. De mensen worden aangevoerd door vermetele en gewetenloze leiders. Ze hebben wapens in handen en de soldaten sympathiseren met de klasse waaruit ze komen. Al deze gebeurtenissen zijn niet onwaarschijnlijk en de afloop zou ons wel met afgrijnzen mogen vervullen. We hebben ons al een flauwe voorstelling gemaakt van deze revolutie als het inderdaad de opstand van de werkende klassen zal zijn zoals wij geloven. Wie de geschiedenis leest, zal dit afgeschaduwd zien in de opstand van Jack Cade en Wat Tyler in Engeland, in de Jacquerie van Frankrijk en in de opstand van de Duitse boeren in de dagen van Luther. Anderen kennen zich de rellen van Lord George Gordon in 1780 voor de geest halen, of de branden te Bristol in 1831 en de verwoesting van dorsmachines in 1830. Het schrikbewind van de eerste Franse revolutie vertoont hiermee ook wel overeenkomsten. Dit schrikbewind zal zich echter over heel Europa uitstrekken en iedere troon en elke instelling wegvagen. De derde en de volgende gebeurtenis van de zevende viool zal het gevolg zijn van deze vreselijke en wijdverbreide revolutie. En de grote stad is in drie delen gescheurd. De eerste gebeurtenis was dus stemmen en donderslagen. De tweede gebeurtenis was dan de aardbeving. De derde gebeurtenis is de grote stad is in drie delen gescheurd. Met die grote stad wordt niet de stad Rome, maar het kerkelijke rijk bedoeld. De grote stad is Babylon, zoals de engel aan Johannes vertelde, en de vrouw die gij gezien hebt is die grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen der aarde. Het zwaartepunt van de aardbeving zal, naar wij geloven, het Roomse Europa treffen, dat wil zeggen de staten op het vasteland die de Rooms-Katholieke godsdienst aanhangen. Bij een letterlijke aardbeving hebben wij een centrale schok en verder verwijderde bevingen. In het jaar 1755 werd Lissabon verwoest door een aardbeving. Daar was de centrale schok, maar op het hele Schiereiland en zelfs op de verre kusten van Frankrijk en Italië werden de bevingen gevoeld. Zo geloven wij dat de Rooms-Katholieke staten van Europa het centrum van de schok zullen zijn. Maar de bevingen zullen de hele Roomse wereld treffen. We kunnen niet zeggen dat kerkelijk Rome heerst over Groot-Brittannië. Daarom mogen wij hopen dat ons land gevrijwaard zal blijven van die volle schok, hoewel de verwoestende bevingen ons, zoals we spoedig zullen aantonen, in geen geval voorbij zullen gaan. Mensen kunnen niet zonder regering. En massa's komen altijd onder het juk van hun leiders. Nadat de schok van de aardbeving voorbij is, zullen daarom uit de puinhopen drie grootmachten verrijzen, want die grote stad of die kerkelijk Rome zal in drie delen gescheurd worden. We aarzelen om onze mening te geven en uit te spreken wat deze drie machten zullen zijn. De aardbeving zal Europa helemaal veranderen, en daarom kunnen wij uit de huidige staat van zaken niet afleiden hoe de toekomst er waarschijnlijk uit zal zien. Er zijn echter twee dingen die de revolutie niet kan veranderen, en dat is taal en ras en natuurlijke geografische grenzen. Daarom zijn wij geneigd om te denken dat hier Frankrijk, Duitsland en Italië worden bedoeld, zeer waarschijnlijk als sterke republieken. Als de revolutie door de massa wordt ontketend, heeft een andere vorm van staatsbestuur geen kans van slagen. We zouden graag met Dr. Cumming, dus die dat boek heeft geschreven waar deze recensie over gaat, met Dr. Cumming denken dat het oude Engeland een van deze drie machten zal zijn. Er zijn wel passages die daarop schijnen te wijzen dat ze nog steeds een grote zeemacht zal zijn. Een gebeurtenis van de zevende viool, waarover wij spoedig zullen spreken, maakt die conclusie echter zeer onwaarschijnlijk. De volgende gebeurtenis van de viool is, die ook het onmiddellijke gevolg van de aardbeving is, dat is de val van de steden, en de steden der heidenen zijn gevallen. Openbaring 16, vers 19. Dit wijst op de val van alle gevestigde kerken. Een stad is een passend symbool voor een gevestigd instituut. Het bestaan ervan wijst op een blijvende, vaste woonplaats en is daarom een goed symbool voor een instituut dat gevestigd is, een plaats gekregen heeft en een intern bestuur heeft. En daarom dient de val van de steden als symbool voor de val van de gevestigde kerken in heel Europa. Er is een duidelijk verschil tussen de grote stad en de steden der heidenen. De grote stad schijnt een aanduiding te zijn voor dat deel van het Romeinse Rijk waar het pausdom nu vooral de overhand heeft. De uitdrukking de steden der heidenen heeft een grotere rijkwijde en geeft die delen van het oude Romeinse Rijk aan die zich bevrijd hebben van het paapse juk. En hiertoe behoren dus Engeland, Holland, Pruisen, de protestantse kantons van Zwitserland, kort gezegd, alle naties van het oude West-Romeinse Rijk. We kunnen verwachten dat de kerken van Engeland, Ierland en Schotland verwoest zullen worden bij deze grote aardbeving. En als het woord steden ook maatschappelijke instituten insluit, zou deze schok ook de ondergang kunnen betekenen van de kroon en de aristocratie. Mogelijk zullen zij die hun land lief hebben vragen, waar zal Engeland zijn en wat zal er dan van Engeland worden tijdens deze grote beroering? Het is inderdaad moeilijk om een antwoord te geven op zo'n vraag. Profetie specificeert geen kleine details en afzonderlijke landen. Slechts de grote lijnen en de algemene gevolgen worden geschetst. We lieten al de hoop doorschemeren dat de grootste schok van de aardbeving ons bespaard zal blijven. Toch kunnen we niet nalaten die ene uitdrukking toe te voegen die ons heel belangrijk schijnt. Het is immers een gevolg van deze vreselijke en wijdverspreide beroering dat ook ons geliefde land treft. De vijfde gebeurtenis van de zevende viool vergt een korte overdenking. Openbaring 16 vers 20. En alle eiland is gevloden en de bergen zijn niet gevonden. Dit moeten we natuurlijk niet letterlijk opvatten. Het aanzien van de aarde zal niet veranderen. Engeland, het eiland, zal niet vlieden in de diepte van de Atlantische Oceaan. Evenmin zullen de Alpen en de Pyreneeën in de vlakte verzinken. Mogelijk zal Engeland als geïsoleerde macht echter niet langer zijn wat ze nu is, een onafhankelijke natie. Misschien zal ze zo verbonden zijn met het continent, hetzij door bondgenootschappen of als deel van een grote republiek, dat ze haar huidige geïsoleerde positie als koningin van de zeeën op haar door oceanen omgeven eiland zal kwijtraken. Stoom en elektriciteit en ook haar huidige bondgenootschappen hebben haar al met het continent verbonden. Als heel Europa republikeins wordt, zal Engeland zich mogelijk zo verbroederen met de drie grote machten dat ze nauwelijks haar onafhankelijke positie kan handhaven. Het is juist deze uitdrukking die het verband met die grote aardbeving laat zien. Het overstromen van eilanden en vlak worden van bergen zijn immers vaak gevolgen van die natuurlijke schok. Uit deze uitdrukking maken wij dus op dat er een verandering zal zijn in de toestand van Engeland die even groot is als de overgang naar een Engeland dat geen eiland meer is. Zo zullen ook de bergen, die nu de Europese volken scheiden, niet meer gevonden worden. Toen Lodewijk de XIV zijn kleinzoon op de troon van Spanje zette, zei hij, de Pyreneeën bestaan niet meer. Hij bedoelde natuurlijk niet dat de bergen die Frankrijk en Spanje scheiden echt vlak geworden waren, maar dat de grenzen die een scheiding vormden tussen beide volken er niet meer waren. Wat een commentaar bij de woorden, de bergen zijn niet gevonden. Deze grenzen worden voor het overgrote deel intact gehouden door de jaloezieën van de grote vorstenhuizen, die zich door verschillende nationaliteiten moeten omgeven om hun tronen en zelfs bijna hun voortbestaan veilig te stellen. Maar deze verschrikkelijke aardbeving, die alle tronen zal wegvagen met de onderlinge jaloezieën, zal de huidige grenzen die volk van volk gescheiden houden van de kaart vegen. Onze uitleg van dit punt en andere punten schijnt misschien willekeurig en onzeker te zijn. Maar welke andere opvatting schijnt wel te stroken met het symbool of de context? Het symbool kan niet letterlijk genomen worden, want dan heeft het geen enkele betekenis. Het verdrinken van een eiland of het wegzakken van een berg heeft, letterlijk beschouwd, geen betekenis. Niemand veronderstelt dat er een echte viool is, zodat de engel werkelijk een gouden drinkbeker gevuld met een brandende stof in zijn hand houdt. Evenmin kunnen wij geloven dat hier echte eilanden en bergen zijn bedoeld. Nee, dit zijn profetische symbolen die om een zedelijke en figuurlijke uitleg vragen. De verklaring die wij hebben gegeven levert mogelijk wel moeilijkheden op. Toch denken we dat die het meest strookt en overeenkomt met de Bijbel. Dan als zesde de volgende grote gebeurtenis, dat is de plaag van de hagel. En een grote hagel, elk als een talentpond zwaar, viel neder uit de hemel op de mensen. En de mensen lasten de God vanwege de plaag des hagels. Want deszelfs plaag was zeer groot. We moeten steeds in gedachten houden dat de taal hier uiterst symbolisch is. Er is geen sprake van een letterlijke hagelstorm met stenen die elke één talent zouden wegen, niet minder dan een halve centenaar. Een centenaar weegt 50,8 kilo. En als zoiets letterlijk gebeurde, wat zou dan het gevolg zijn in zedelijk opzicht? Zo'n bui zou letterlijk veel vernielen en verwoesten, waar hij viel. Maar als hij overgetrokken was, zouden er geen blijvende gevolgen zijn die de staat van de volken zouden beïnvloeden. Wat moeten wij er dan onder verstaan? Of wat betekent het symbool waarschijnlijk? Waar komt de hagel vandaan? Uit de koude, ijzige streken in het noorden. We zien de hagel dus als een symbool voor de invasie uit het noorden. Wat is dan waarschijnlijker dan een Russische invasie in Europa? Dit is altijd het hoogste ideaal geweest in Rusland, van de keizer tot de geringste knecht. De verovering van Europa is altijd het einddoel van Rusland geweest. Dit was de erfenis die Peter de Grote zijn opvolgers naliet. Of de gepubliceerde wilsbeschikking vervalst is of niet, één ding is heel duidelijk. De middelen die hij heeft aangewezen voor de verovering van Europa zijn nauwgezet gebruikt. Maar per slot van rekening is het niet deze of die tsaar, maar juist de geografische positie van het Russische Rijk middenin de bevroren vlakten van het barre noorden, waardoor het verlangen gewekt wordt naar de warme, vruchtbare vlakten van het zonnige zuiden. Velen geven de heersende tsaar alle schuld van de huidige oorlog. En dit is echter een vergissing, omdat hij slechts het instrument is, en in dit geval zelfs dwaas en voorbarig, om een nationaal verlangen te verwezenlijken. Als de tsaar Rusland is, is Rusland de tsaar. Nicolaas verwezenlijkt niet alleen zijn eigen persoonlijke ideaal, maar treedt op als vertegenwoordiger van Rusland. Als hij morgen gewurgd zou worden, zoals zijn vader Paul, zou dat uiteindelijk de opmars van Rusland in Europa niet tegenhouden. Net zo min als het afbreken van een brok ijs een gletsjer in zijn gang zou stuiten, of het scheppen van een kop water uit het Eriemeer de Niagara-watervallen zou doen opdrogen. De macht van de tsaar is de macht van Rusland verenigd in één man, zoals de stem van de tsaar slechts de verenigde stem van de hele natie is. Een blik op de kaart zal ons duidelijk maken dat het gebrek aan kanalen voor de vloot en de handel Rusland verstikt. Daar hijgt ze naar, zoals een astmapatiënt naar lucht hijgt. En dit was ook het doel van al haar invallen in de Baltische en de Zwarte Zee. En daarom heeft Rusland Kronstadt, Sveborg en Sebastopol versterkt en bijna onneembaar gemaakt. Daarachter haar granieten forten is de vloot veilig. De legers zijn allemaal gemobiliseerd met één doel. En terwijl de rest van Europa bijna 40 jaar lang de vrede heeft gekoesterd, heeft Rusland dit interval gebruikt om zich voor te bereiden op de oorlog. Het is waar dat ze juist nu is teruggedreven en we geloven dat dit enige tijd zal duren. Dit komt echter juist overeen met onze opvatting over dit onderwerp, want de hagelstorm komt pas na de aardbeving. De huidige pogingen van Rusland zijn voorbarig. De zieke man, zoals de keizer Turkije noemde, is niet van schrik gestorven bij het eerste bulderen van de Russische kanonnen, maar hij heeft zelfs alleen de legers van de tsaar teruggeslagen en zijn bezittingen verdedigd met al de moed en het succes van de dagen waarin enkel de naam de grote Turk Europa deed beven. En de huidige kracht en het wederzijdse verdrag van de twee grote westerse machten, Engeland en Frankrijk, maken het menselijkerwijs gesproken onmogelijk dat Rusland nu succes heeft. Dus als eerst de aardbeving echter gekomen is en Europa uiteen heeft doen vallen, alle huidige verdragen heeft ontbonden en de Roomse landen met bloed vervuld heeft, dan komt de plaag van de hagel. Rusland doet er goed aan haar tijd af te wachten. Haar politiek is langzaam vorderingen te maken en niets te verliezen door zich te vroeg te haasten. Het uitgieten van de zevende viool kan vele jaren duren. Maar als de grote revolutie waarover wij gesproken hebben, over Europa is geraasd, al de huidige grenzen heeft weggevaagd, Engeland heeft geschokt, Frankrijk beroerd, Duitsland verwoest en alle huidige verdragen verbroken, wat ligt er dan een gebied open voor de oppermachtige tsaar om ten tonele te verschijnen? Hij kan gebruik maken van de algemene machteloosheid van de naties en voorwaarts marcheren, in naam om de monarchie en de orde te handhaven, maar in werkelijkheid om alle macht te grijpen. Dan kan hij vrijelijk over het hele continent heersen. Was dit niet precies het geval bij de Hongaarse revolutie van 1848 en 49? Toen Oostenrijk verslagen was door de Hongaarse legers, dan riep het Rusland te hulp. Rusland gaf gehoor aan de oproep. Uit liefde tot Oostenrijk? Er was geen greintje liefde. Maar zo openden ze een weg naar de heerschappij over Duitsland. In hoeverre ze daarin slaagden, blijkt wel uit de huidige toestand van Duitsland, dat sindsdien machteloos en verlamd aan de voeten van de tsaar heeft gelegen. De huidige oorlog zal waarschijnlijk gunstig aflopen, en de mensen zullen jubelen over de nederlaag van Rusland. Maar zal dit haar rijk uiteenscheuren en haar macht echt breken? Kijk naar haar verbazingwekkende uitgestrektheid, haar grote bronnen en onuitputtelijke machten om zich te verdedigen. Misschien zal de huidige generatie de plaag van de hagel niet meemaken. Als onze interpretatie echter juist is, is er alle reden om te geloven dat er onder de plagen van de zevende viool ook een invasie in Europa zal zijn, door de verwoestende hordes uit het bevroren noorden. Deze plaag zal zeer groot zijn en de mensen zullen God lasteren vanwege de hagel. Zoals echte hagelstenen mens nog beest, akker nog wijngaard sparen, zo zal deze noordelijke hagelstand nog leeftijd, nog geslacht sparen. De woeste Kozak zal moeder en kind aan zijn speer rijgen, en hardvochtige heerszuchtige tsaar, die de levens van zijn soldaten offert alsof mensen, mieren of kevers waren, zal waarschijnlijk de vijandige naties niet sparen. Misschien kan hij zijn rijk niet bestendigen. We verwachten niet dat de Slavische volken zich blijvend in Europa zullen vestigen. Het ergste wat de mensheid zou kunnen overkomen. Kenmerkend voor een hagelbui is dat deze weer wegtrekt als hij is gevallen. Zo zal deze noordelijke invasie waarschijnlijk over Europa razen en niet lang duren. Als wij de profetische rol goed lezen, is de val van Rusland bestemd buiten Europa. De bergen van Palestina zullen getuigen zijn van de val van de koning van het noorden, want daar zal hij aan zijn einde komen en niemand zal hem helpen. Het was onze wens en bedoeling om in het nummer van deze maand dit onderwerp van de zevende viool af te ronden en daarmee voor het ogenblik ook het onderzoek van de profetieën. Er is echter nog één gebeurtenis die we dan helemaal buiten beschouwing zouden moeten laten of alleen oppervlakkig zouden kunnen behandelen, namelijk de val van Babylon. Vertrouwend op het geduld van onze lezers zullen wij daarom, als de Heer het geeft, iets langer hun aandacht vragen. We hopen echter binnen het bestek van het volgende nummer dit onderwerp te behandelen. Tot zover dan het tweede gedeelte van de tekenen der tijden. Deze tekst is u voorgelezen door Stichting Het Braambos. Stichting Het Braambos heeft ten doel om werken van Engelse strikbaptist rondom de 19e eeuw, zoals Philpott en zijn tijdgenoten, te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling dat u deze elders zonder toestemming publiceert.